Zo, nogmaals een goedemorgen, broeders en zusters. Kunnen we samen lezen in Gods woord uit het boek Prediker? Prediker, hoofdstuk 1. Ik zal lezen van vers 1 tot vers 18, het eerste hoofdstuk. Ik lees u voor uit de NBG-vertaling. Prediker. Hoofdstuk 1, vers 1 tot vers 18. Zo zegt Gods woord. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zich aftopt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altijd staan. De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, aldoor draaiend gaat hij voort en op zijn kringloop keert de wind weer terug. Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol, maar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen zij altijd weer. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Het oog wordt niet verzadigd van zien, en het oor wordt niet vervuld van horen. Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men zegt, zie hier, dat is nieuw? Het was er al in verre tijden die voor ons waren. Er is geen heugenis van de vorige tijden, en ook van de latere die er zullen zijn, zal er geen heugenis wezen bij hen die nog later leven zullen. Ik, Prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik zette mijn hart erop om na te vorsen en onderzoek te doen naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiet. Dat is een kwade bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Ik nam in ogenschouw alle daden die onder de zon verricht worden en zie, alles is ijdelheid en najagen van wind. Het kromme kan niet recht zijn en het ontbrekende kan niet geteld worden. Ik zeide bij mezelf, zie, ik ben groter en rijker in wijsheid geworden dan allen die voor mij over Jeruzalem geregeerd hebben, en mijn hart heeft in overvloed wijsheid en kennis opgedaan. Zo heb ik er mijn hart op gezet om wijsheid en kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Ik heb ingezien dat ook dit is najagen van wind. Want in veel wijsheid ligt veel verdriet. En als iemand kennis vermedert, vermedert hij smart. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, als het aan mij zou liggen, dan zou ik al veel eerder deze boek, Prediker, aangehaald hebben, een keer in een preek. Voor wie mij kennen, ik kan er geen doekjes om winnen, dat is mijn lievelingsboek uit het Oude Testament. Maar het gaat niet dus om mijn voorkeurtjes hier naar voren te schuiven, daarvoor staan wij hier niet. En ik denk ook dat dat de reden is dat de Heer ongeveer 5 jaar gewacht heeft voor ik eindelijk de gelegenheid kreeg om er dan toch iets over te zeggen. Hij doet alles op zijn tijd en misschien is het de gelegenheid om daar wel iets over te zeggen vandaag. Dat is ook mijn gebed. Het is een gebed naar de Heer dat wij allen zegen mochten dragen vanuit dit boek. Want er ligt veel zegen in dit boek opgesloten. Dit boek is bedoeld om wijsheid en inzicht te verschaffen aan Gods volk. Dat is een van die wijsheidsgeschriften, zoals ze noemen. In tegenstelling tot wat je zou denken, het is een somber boek op het eerste zicht, maar het is wel bedoeld tot zegen, niet tot somberheid. Dus dat ook even uit de wereld geholpen wordt. Het verschaft enorm veel inzicht. Ik zal nooit vergeten bijvoorbeeld de getuigenis van onze broeder Manoj, die nu in Nepal is, vlak na zijn bekering, toen hij tot geloof kwam, dat hij ook ijverig de Bijbel begon te lezen, zoals wij ook allemaal gedaan hebben. En hij komt dan tot dit boek en komt tot de vaststelling, ik word er echt depressief van dit boek. Ik kan dat nooit vergeten, maar daarvoor is dit boek soms wel goed. Het doet je nadenken. Ik kan waarschuwen dus aan de mensen die vanaf deze morgen al ontzettend blij waren, de kans bestaat dat door het lezen van dit boek en deze geschriftgedeelte, dat je humeur een flinke duik zal krijgen. Dat kan. Het risico bestaat dat je humeur keldert. Maar heb alsjeblieft een beetje geduld, broeders en zusters. Een medicijn smaakt soms bitter, maar in je achterhoofd weet je ook dat het je beter zal maken. En ook een revalidatie na een ongeluk, dat kan heel lang en pijnlijk zijn, maar je weet dat je uiteindelijk op je twee voeten zult kunnen komen te staan, nadat je die moeite hebt gedaan. Er is een spreekwoord dat zegt, een optimist, dat is een slecht geïnformeerde pessimist. Dus jij die blij was, was misschien niet genoeg geïnformeerd. Kan een reden zijn. Dat spreekwoord kan ik straks verder toelichten. Met andere woorden, je vrolijkheid deze morgen is er misschien omdat je de volle waarheid nog niet gehoord hebt. Dat je de volle waarheid niet kent. Dus als je dat spreekwoord linkt, is dat van, waarom ben ik vrolijk? Ontbreek ik misschien informatie? Hoe meer je weet wat de werkelijkheid is om mens te zijn, hoe meer de kans bestaat dat je droevig gezind van wordt. En deze boek verheelt het niet. Hoe meer je beseft, hoe meer je weet, hoe meer dat de kans bestaat dat je tot de conclusie komt, het is geen pretje om een mens te zijn. Het is echt geen lachertje. Het is een harde lot nog. Want we lezen hier in vers 18 eigenlijk al een beetje de conclusie. Ja? De conclusie staat op het einde. Want in veel wijsheid ligt veel verdriet. En als iemand kennis vermedert, vermedert hij smart. Dat is nu het lot van de wijze mensen. Die zijn vaak ook depressief eigenlijk. Die weten zodanig veel dat ze zo'n hoofd van krijgen en eigenlijk ook gewoon vaak neerslachtiger van worden. Is het dan nog wel verstandig om wijs te willen worden, ga je de vraag stellen. Is dat nog waard, dat risico te lopen? Je riskeert er je humeur door te verliezen, je riskeert er echt neerslachtig door het leven te gaan en toch acht de Heeren het zo'n kostbaar iets. Wijsheid, verstandigheid. Dat is zo kostbaar, maar er loopt wel het risico van minder vrolijk te zijn dan een naïveling die de helft niet weet en altijd vrolijk erbij rondloopt. Dat is het lot van de wijze, die nemen een beetje dat risico. En ik vraag dat liever op voorhand door broeders en zusters, want er zijn sommige mensen die verkiezen om zo door het leven te gaan. Ik wil het alsjeblieft niet weten. Die doen hun oren toe, sluiten zich af en willen het niet horen hoe dat de ellende van een ander is. En over hun eigen toestand willen ze ook niet te veel nadenken. Ze aanvaarden het zoals het is. Ze willen er niet te veel op ingaan. Laat me gerust. Want ik wil er liefst van al niet te veel van weten. Dat is ook een houding door het leven. Je kan er bewust voor kiezen hun oren vooraf te sluiten. Prediker niet. Prediker spreekt en doet zijn mond open. Ontwetendheid is soms een zegen. En dat is ook alleszins beter voor je humeur. Maar de Bijbel is het daar niet mee eens. God heeft het goed geacht om onze volle waarheid bekend te maken. Dit boek is niet zomaar opgenomen in de Bijbel. God heeft steeds onze vreugde voor ogen, maar niet door ons in het ongewisse te laten. Een christen is niet optimistisch omdat hij of zij slecht geïnformeerd is. Dat bewijst dit boek. Wij weten over dit boek. Jullie zullen niet de eerste zijn die ervan gelezen hebben. En het zal ook niet de eerste keer zijn dat je dit boek doorgenomen hebt. Maar toch heeft het niet een optimiste volledig naar beneden gehaald. Je weet ervan wat het lot van de mens is en toch draag je die vreugde. Nog steeds. Hoe dan ook. Je weet nog iets meer. Je weet alle informatie over het lot van het aards bestaan en toch draag je nog altijd die vreugde. Dus je bent niet slecht geïnformeerd, je bent juist wel geïnformeerd en toch heb je nog steeds die vreugde en die rust diep van binnen. Christen zijn, dat is hoopvol zijn. Nadat je eerst de inzicht hebt gekregen dat deze wereld eigenlijk op zichzelf geen enkele hoop te bieden heeft. We zijn er allemaal door geweest. We zijn allemaal door de inzicht gekomen dat deze wereld ons geen enkele hoop te bieden heeft. We zijn allemaal dat stukje gebrokenheid geweest van, ja maar als deze ons lot is, Heer, het is eerlijk gesteld, het biedt geen enkele hoop deze wereld. En toch, nadien heb je die vreugde leren kennen. Maar laten we vooral niet vergeten, broeders en zusters, dat Prediker geschreven werd lang voor de komst van de Heer Jezus. Je moet proberen de standpunt van de schrijver te verstaan. Die leefde vele eeuwen voor de komst van de Heer Jezus. Hij wist dus ook niet van de genadeleer. Hij wist dus ook niet van het herstellend werk dat de Heer Jezus zal komen doen. Het was nog een mysterie. Op welke wijze de Heer dit alles zal ontvouwen, hoe dat Hij de mens terug tot bij hem zou brengen, langs welke weg dat zou gaan. Dat was nog redelijk verborgen voor die man en voor vele tijdsgenoten na hem ook nog. Zijn er maar weinigen. Johannes tot vlak aan de boorte van Jezus Christus was degene die er het meest van wist. Maar allen voordien, dat was eigenlijk een geheimenis voor hen. Hoe zal de Heer het ontvouwen? Hoe zal hij de genade waarlangs hij de mens terug zal brengen tot hem ontvouwen? Dat was voor prediker dus niet bekend. Hij schrijft ook vanuit dit standpunt. Hij weet ook niet van de genade. Dat is nog verborgen voor hem. En uit deze omschrijving begint het boek in vers 1. Dus blijkbaar was dat een zoon van David. Hij geeft liever niet een naam. Hij noemt zichzelf prediker. Hij geeft ons geen naam, maar hij was wel een zoon van David. Dat weten we wel, dat staat in de geschriften. En hij was ook koning te Jeruzalem. Dat weten we ook. Er zijn argumenten die zeggen van, ja, zal dat Salomo zijn? Sommigen zeggen van niet, want de schrijfstijl van deze brief komt niet overeen met de schrijfstijl van andere brieven van Salomo. Dat is het argument. Maar er zijn veel meer argumenten die zeggen van, de auteur van dit boek is wel degelijk koning Salomo. Want een van de bewijzen die aangehaald wordt, is dat koning Salomo op een heel unieke wijze gezegend wordt door de Heere God. En dat die man precies ook claimt die zegens te hebben. Die zegens die de Heere God doet aan Salomo lees je in 1 Koningen hoofdstuk 3, vers 12 en vers 13. 1 Koningen hoofdstuk 3, vers 12 en vers 13. Zie, ik doe naar uw woord. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke voor u niet geweest is, nog naar u zal opstaan. En ook wat gij niet gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat onder de koningen uw gelijke niet zal zijn geweest al uw dagen. Dat is een heel unieke zegen dat de Heer gegeven had aan koning Salomo. En deze man omschrijft zichzelf ook als ontzettend rijk en welvarend en ontzettend wijs. Dus er zijn veel argumenten om aan te nemen dat het hier om koning Salomo gaat. En dat vond ik altijd belangrijk om in het achterhoofd te houden. Dat is zowat de verstandigste mens die ooit geleefd heeft. Hè? Zo, als je daarover denkt, dat is niet zomaar de eerste de beste. Die heeft over die dingen echt wel nagedacht. En op een manier die God hem bijzonder toe gezegend had om de dingen te vatten en te begrijpen. En ook voor ons neer te schrijven. Dat is zowat op de Heer Jezus naam. Maar de Heer kan je ook van zeggen, ja, hij was 100% mens, maar ook 100% God. Maar Salomo niet. Dat was gewoon een serveling zoals ons. Niet meer. Dus met de bijzondere gave om inzicht te krijgen over de dingen die hij neerschrijft. Het lijkt misschien niet zo belangrijk en beduidend om de auteur te achterhalen, maar als je bedenkt hoeveel duizenden eeuwen de mens, en ik kijk niet alleen naar de Joodse cultuur, maar in alle culturen over heel de wereld, in hoeveel duizenden eeuwen dat de mens al worstelt met de vraag, wat is nu de zin van het leven, dan is het een geruststelling dat eindelijk aan het woord komt iemand die echt verstand van heeft. Ik denk dat als er één iemand is die op die vraag zou kunnen antwoorden, mocht hem tegenkomen, ik denk dat het Salomo zou zijn. Die man had zoveel inzicht om misschien ook dat te vatten. Misschien 100%, maar dichter dan de meeste andere mensen. Enkele jaren geleden was hier in Leuven een zekere Hawkins. Dat is een wiskundige en een natuurkundige, Stephen Hawkins, je kent hem wel op zijn rolstoel, de gast in Leuven. En hij kreeg als thema om uit te leggen wat de zin van het leven is. Je kan je niet voorstellen hoeveel volk daarop afgekomen is. Gigantisch veel volk. De aula was vol. En ze moesten nog een groot scherm buiten hangen buiten de campus voor alle mensen die nog aan het volgen waren. En ook s'avonds laat kreeg hij zijn rubriek in het avondjournaal. Zodanig houdt deze vraag de mensen bezig. En ook nemen we aan van, ja, dat is een verstandige, wat zegt hij erover? Dat interesseert en dat boeit de mensen al gigantisch lang. Een week later was het aan de Christusspreker die mocht komen spreken, Ravi Zacharias. Wij zijn daar naartoe geweest om ook te gaan horen vanuit de Christusstandpunt. Ravi kwam ook vertellen wat het zin van het leven is volgens christenen dan. Die had minder aandacht, wat toch ook wel redelijk veel hoort. De aula was ook goed gevuld, maar het was geen item in het hoofdjournaal die avond. Dat herinner ik mij ook nog. Ik heb die twee vergeleken. Ik heb niet naar Hawkins geweest gaan luisteren, maar ik heb wel zijn dvd gehoord of een tv-documentaire over wat die man te zeggen had. Ik heb dat vergeleken met Ravi. En ik zei in mijn eigen, wat zou Salomo ervan zeggen, als hij dat hoort? Hoe zou die zich positioneren? Hoe bekijkt hij de dingen? Dat zijn dingen die mij wel een beetje interesseren. Also, dat is ook een vraag die mij altijd heeft beziggehouden. Voor mijn bekering, in mijn bekering en in heel mijn leven. Ik zoek naar zinvolheid en ik denk dat ik niet de enige ben. Het antwoord op die vraag, denk ik, dat zal voor een groot stuk toch een mysterie blijven. Tot op vandaag. En ik blijf dus denken, wat mocht koning Salomo ervan zeggen? In het boek Prediker, waar we gaan over hebben vanochtend, geeft hij er, ik zeg het al op voorhand, geen rechtstreeks antwoord op die vraag. Maar je krijgt wel al een idee, meer niet. Hij gaat die vraag niet rechtstreeks beantwoorden, maar hij gaat er wel een beetje een idee gaan geven van hoe dat hij erover peinst. En het verschil tussen Salomo en Stephen Hawking zou zijn, allereerst denk ik dat Salomo Stephen Hawking een dwaas zou vinden, want die houdt geen rekening met God. Dat zegt Salomo. Wie geen rekening houdt met God, is eigenlijk al best wel dwaas. Dus dat is al het verschil tussen die twee. En het verschil tussen Rabbi Zacharias en Salomo dan zou zijn, is dat Rabbi Zacharias wel van de genadeleer kent, en Salomo niet. Dus het is maar afhankelijk hoe je de dingen zult bekijken. En daarom, omdat Salomo de genadeleer niet kent, beschrijft hij het leven hier op aarde als ijdelheid. Bedenk vanuit zijn tijd, je hebt nog niet gehoord van de Heer Jezus en van de verlossing, hoe zou je dan de wereld omschrijven? Eigenlijk, ook al kende hij God, Salomo kende wel degelijk de Heer God, maar het leven aanschouwen en bezien, dat leek eigenlijk gewoon zinloos. En hij heeft niet zomaar dat woord aangehaald, hij heeft het ook bewust onderzocht en hij brengt straks heel wat argumenten aan die erop wijzen van het leven van een mens op wat slaagt dat hier. Wat doen wij hier toch hemelstam rond? Het slaagt op niks bijna. Zo is het leven, aan de ene kant te bezien. Er lijkt gewoon geen uitweg. Hij begint te beschrijven in het eerste hoofdstuk over de vastheid, ook over de natuur die in een soort van stramien vastzit en er zelf maar nooit uit geraakt. Seizoenen wisselen elkaar af. Het wordt lente, zomer, herfst, winter en opnieuw lente, zomer, herfst, winter. De natuur zit in een vicieuze cirkel maar te draaien en te draaien. Zoals hij zegt, de wind keert naar alle richtingen, komt terug, lijkt gewoon geen uitweg te vinden. Dus als je ook naar de natuur kijkt, naar waar leidt het? Naar waar gaat het naartoe? Het lijkt zomaar te gaan en hij zegt te herhalen en het gaat nergens niet naartoe. Wat is de zin daarvan? Waarom wisselen die seizoenen elkaar telkens af? Dat zijn dingen dat de prediker geobserveerd heeft, dat de natuur ook in datzelfde stramien vastzit en niet precies weet waar naartoe te gaan. En zo gaat de tijd maar voort. De rivieren ook stromen naar de zee raakt nooit niet vol en die rivieren blijven steeds eeuwen en eeuwen aan een stuk dezelfde weg te gaan. Wat betekent dat? Wat wil dat zeggen? Wat moet hij daaruit leren? Alles lijkt gewoon in cirkeltjes rond te gaan en zo is ook het mensenbestaan. De ene generatie komt, wordt weggevaagd, de andere gaat gewoon voort, wacht weggevaagd en gaat gewoon voort. Waar leidt dit allemaal naartoe? Wat heeft daar het enige betekenis achter? Wat heeft dat voor ons kleine wezentjes toch in godsnaam te betekenen? Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend, of als je wilt, saai. Maar saai. Het is iedere keer hetzelfde. Je hebt het wel gezien, zoveel winters later. Je bent oud en grijs geworden, je kijkt terug. Ja, je hebt ook niet alles gezien, maar ik kan wel zeggen, ja, het is misschien wel een heel stuk ook wel gewoon saai geworden op den duur. En het zal zo steeds voorgaan, na jou ook. Een ander thema die Salomo aanhaalt, die we niet gelezen hebben deze morgen, zijn onder andere de nietigheid van de mens in dit alles. En ook dat iedereen eenzelfde lot treft. Dat je nu wijs of dwaas bent, rijk of arm, iedereen gaat dood. Dat is een heel belangrijk thema doorheen dat boek. Het gaat allemaal, draait allemaal uit op één iets. Je sterft. Daar wijst alles naartoe. Dat is het enige constante waar alles naartoe gaat gaan. Elke boom die komt, hoe oud dat je ook wordt, zal uiteindelijk ook sterven. En zeker de mens. Als een ademtocht vliegt de mens erdoor en zijn dagen zijn er geweest. En ook bemerkt Salomo iets verschrikkelijks. Hij zegt, er is hier een ongerechtigheid gaande in alles wat ik zie. En degene die macht hebben, persen anderen af die macht niet hebben. En ja, er is niemand voor die hulpelozen daar te helpen. Ze zijn weerloos tegen die machthebbers. Ze kunnen eigenlijk niks doen aan hun lot. Ze kunnen dat eigenlijk niet uit zichzelf veranderen. Als niemand hen helpt, blijven die machthebbers gewoon genieten van hun positie. Blijkbaar is het lot zo gruwelijk dat een deel mensen in die categorie vallen en een deel mensen in die categorie vallen. En ze kunnen het zelf niet veranderen. Hij bemerkt dat van waar die ongerechtigheid, de wereld barst er van vol. Ongerechtigheid overal waar je heen kijkt en ongelijkheden overal waar je heen kijkt. En hij bemerkt dat en hij zegt, ook dat is een ijdelheid, ook dat is nietigheid, ook dat is eigenlijk gewoon ja, een mokerslag op je gemoedstoestand als je erover begint na te denken. In dit alles denkt hij, ik ken de Heer, ik weet dat hij over alles bestuurt, maar ik kan niet het werk van de Heer naspeuren. Ik weet niet wat de Heer zijn bedoelingen zijn in die dingen. Ik kan het niet navorsen. Hoe hard dat ik ook probeer, ik kan niet achterhalen wat Gods bedoeling is achter al die dingen. En dat is de verstandigste man die er is. En hij zegt, ik versta het niet. Ik kan Gods hand niet doorpeilen. Ik kan zijn gedachten niet doorgronden. Waartoe leidt dit allemaal? Ik kan het niet verstaan. Ik kan maar stukjes verstaan. Maar de echte redenen zijn ons niet gegeven. God weet het. De mens weet het niet. Dat is de realiteit. Broeders en zusters, je zou eigenlijk dus voor minder al pessimistisch worden als dit het besluit is van de verstandigste man die ooit heeft geleefd. Wat kan je daar tegen inbrengen? Salomo heeft gelijk, dat je nu wilt of niet. Tenminste, als je geen weet hebt van de genade. En daarom, broeders en zusters, vind ik dit boek o zo handig. Het is op het lijf geschreven eigenlijk voor de tijd van vandaag waarin wij leven. Wij christenen zouden beter deze woorden tot ons laten doordringen als we een besef willen hebben van hoe de mensen rondom ons leven. Als je die woorden ernstig neemt en een keer tot je laat doorwerken, dan ga je een veel beter besef krijgen van hoe de mensen rond ons leven die de genade van God niet kennen. Hoe dat zij zich moeten voelen. Hoe dat de wereld er voor hun eruit ziet. Het is misschien al lang geleden dat je van die wereld zijn weggehaald, maar je moet nog altijd beseffen van er zijn zoveel mensen die nog altijd zo naar de wereld kijken, die nietigheid alleen maar dag in dag uit beleven. Dat helpt ons om die wereldkader een beetje beter te verstaan. Wij kunnen genieten van de genade, maar er zijn heel veel mensen die daar geen weet van hebben en van eigenlijk niets kunnen genieten. Dat is een heel trieste lot. In onze tijd is kennis zo toegenomen en zo vermeerderd en misschien nog meer dan ooit dan tevoren vragen mensen zich af, wat doen wij hier eigenlijk? Wat loop ik hier eigenlijk rond? Wat is het nut van mijn bestaan? Waarom stank ik op 's morgens? Waarvoor leidt mij dit toe? En steeds op jongere leeftijd is men met die vraag bezig. Je zou ervan verschieten, jonge gasten van 8 jaar die al depressief zijn. Op heel erg jonge leeftijd zijn jonge kinderen al mee bezig met die vraag. Ze denken ook na. Kennis wordt hier ook aangereikt en in gigantisch snel tempo worden ze bijgeleerd. En ze beginnen zich ook af te vragen, ja, maar waarvoor heeft het voor zin? Wat sta ik hier te doen op deze planeet? En dat mogen wij echt, echt nooit uit het oog verliezen, broeders en zusters. Er zijn zoveel ongelukkige mensen rondom ons. En ik zeg dit niet om u dan ook te kwetsen, maar op dat moment is jouw hypergelukzaligheid misschien wel kwetsend. Je komt daartoe, vol vrede, vol geluk, vol van die Heer en vol van die blijdschap. En je ziet zelfs niet meer dat een ander in die ellende zit. Je beseft het zelfs niet meer, omdat je kent die vreugde. Je bent daarvan verlost. Maar wel, op zo'n moment moet je dat misschien een klein beetje temperen. Klein beetje proberen in te leven in de wereld van die anderen, die Heer nog niet kent, die vreugde nog niet geproefd heeft, die de genade nog niet kent. Je zou eigenlijk moeten vol ontferming staan tegenover hen. En zo zijn er enorm veel mensen om ons heen in onze tijd. Salomo beschrijft de nietigheid van mijn bestaan, maar ook al te goed. Ik herinner mij, toen dat ik nog zoekende was, dat dit boek mij daarom de meeste troost verschaft had. Ik was nog maar 16, 17 jaar, 18, 19, ik weet het zelfs niet meer. Maar ik zocht naar iets. En ik vond geen antwoorden. En ik heb het evangelie gelezen en meteen die blijdschap gevoeld ook. Maar nadien begon ik ook van het eerste boek te lezen tot dat ik hier kwam. En ik zei, eindelijk een boek die beschrijft wat ik voel. Eindelijk een boek die kan aanduiden wat dat het is in die leegte te leven, in die zinloosheid te bestaan, in die zinloosheid rond te zoeken en te tasten en niet weten waarheen. Eindelijk een boek die klaar en duidelijk beschreef wat het lot van een mens was. En ik was zo blij, ik zei van, de waarheid is in de Bijbel. Nog meer dan tevoren was ik ervan overtuigd van, dit boek is vol een bak de waarheid hier, dat geschreven stond. Ik herinner mij dat zeer goed. De zinloosheid mee waar ik mijn tijd verdeed. De ongerechtigheid die ik ook schouwde, de saaiheid van alle dingen. Als je jong bent, is alles rap heel erg saai. Dus je bent 18, alles is erg ontzettend saai. Je bent rap verveeld. Je denkt van hop, volgende, zap. Maar het gaat zo niet. Het leven draait maar en sleurt maar door. Dat beschreef dat ontzettend goed. En ik kon echt amen zeggen op de woorden van Prediker. Prediker sloeg echt de nagel op de kop. Voor wie gezond van geest is en een vorm van intellectuele eerlijkheid heeft en over de levensvraag heeft nagedacht, en die zonder God wil voortgaan in deze leven, die komt automatisch op dit antwoord. Het heeft geen enkele zin. Het heeft geen enkele zin. Sorry dat ik een beetje deprimerend kring, maar dat is de realiteit voor die mensen daarbuiten. De wereld heeft gezien. Als ze eerlijk zijn in hun denken. Als ze oprecht zijn en eerlijk willen toegeven van zonder God gaan wij voortgaan. Het heeft geen enkele zin. Dat is de waarheid. Als ze eerlijk zijn, zeg ik erbij. Met toename van de kennis is ook toename van depressie, ontreddering, dolen en suïcide. En dit is een ondraaglijke gedachte voor zowel gelovigen als ongelovigen. Maar de tegenstanders van God zijn vernuftigd en hebben er iets op gevonden. De vooruitgangsoptimisten. Die mensen die terugkijken op de oertijd, tot nu, en die zeggen, en die stellen vast, oh, alles gaat er toch wel op vooruit. Er is minder honger dan vroeger, minder dodelijke ziektes, betere technieken, meer welvaart, meer comfort. En die mensen zijn het ook die zeggen dat het doel van je bestaan is om jezelf te ontplooien en dat jezelf realiseren wat jou gelukkig maakt. Dat dat het hoogste doel is. Realiseer dat, wat jou gelukkig maakt. Streef daarnaar. Een totaal tegenstrijdige beeld dat wat prediker naar voren brengt. Hoe misleidt de wereld die mensen dan? Dat is wat dat hun aangereikt wordt. Zoek jouw eigen geluk. Probeer zelf zin te geven aan je richting. En je zou je van versteld staan hoe sterk die ideologie ingewerkt is in de wereld om ons heen. Wij botsen er voortdurend tegen. Want ze geloven het. Ze zijn op zoek naar van alles en nog wat, behalve naar de Heer en naar zingeving in hun bestaan. Dat is de bezigheid waarmee ze opstaan en mee gaan slapen. Dat is de wereld rondom ons heen. Daar gaat het om. Ze proberen die leegte te vullen. En zijn daarmee bezig, dag en nacht. Je wordt gesmeten in de ratrace van het leven. Je vergadert goederen, vrienden, status, kennis, aanzien en gezondheid enzovoort. Je ziet dus, broeders, dat prediker hier tegenin gaat en misschien zijn de mensen rondom ons wel slecht geïnformeerde pessimisten als ze toch zo vrolijk zijn. Ze hebben maar een keer een beetje informatie. Zo lees je in prediker 5, vers 6 tot 9. Er zijn dromen in menigte, zo zijn er ook talrijke ijdele woorden. Vrees echter God, indien gij onderdrukking van de armen en schending van recht en gerechtigheid opmerkt in het geweest. Verbaas u daarover niet, want de ene hoge plaats loert op de andere en weer hoger loeren op hen. En ik sla even vers 8 over, ik ga naar vers 9. Wie geld lief heeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom lief heeft van inkomsten. Ook dit is ijdelheid. Bij het vermeerderen van het goed, vermeerderen ook zij die het verteren. En wat is het gewin van de bezitter daarvan anders dan het toezien? Wat zegt prediker? Je jaagt iets na, maar je zal er nooit van verzadigd worden. Integendeel, mensen loeren op jou, op wat jij vergaderd hebt. Die boven jou loert op die beneden en die naar boven loert daar ook nog op. Het is een ratrace die je nooit kan winnen. Je vergadert van alles en nog wat, maar je gaat alles kwijt geraken. Hij spreekt de waarheid recht toe, recht aan. Het is niet mijn bedoeling, broeders en zusters, om wie dan ook zijn persoonlijk geluk in de weg te staan of haar persoonlijk geluk te verdrijven. God behoed dat wij zoiets zouden doen. Maar wat doe je met zoveel die niet in dat gelukverhaaltje hun plaats vinden? Die er buiten vallen, die niet toevallig in de rijkste deel van de wereld leven zoals wij. En als zij dan wel hier leven, die allesbehalve de kansen krijgen om zichzelf hier te ontplooien. Wat doe je daarmee? En wat met hen die zichzelf niet zo interessant vinden? Jezelf realiseren. Ik vind mijn eigen zo boeiend niet hoor. Dat interesseert mij zelfs. Wat doe je met die mensen? En wat voor de wereld vormt dat een probleem? Oeh, je bent niet geïnteresseerd in je eigen. Nee, interesseert mij zo hard niet. Dan zeg je waarschijnlijk depressief. Dan mankeert er waarschijnlijk iets met jou. Dan word je direct erbuiten gezet. Dat is abnormaal. Die is al met argwaan bekeken. Er scheelt iets met die persoon. Want je wordt gedreven om dan na te jagen die ijdelheid na te streven. Ijdelheid ter ijdelheid. Heel de mensen... leven is dat streven naar ijdelheid geworden. Want het ultieme doel van zelfontplooiing en het eigen geluk is maar mogelijk als je je eigen maar voldoende graag blijft zien. Dus kom niet af, maar ik zie mijn eigen niet graag. Dit valt echt uit de toon. Voor die mensen zijn de woorden van prediker misschien wel zinvol. Zo lezen we in prediker 2, vers 17. Moet een keer die woorden zeggen aan iemand. En uit de Bijbel, hè? Lees dat een keer voor. Prediker 2, vers 17. Daarom kreeg ik een afkeer van het leven. Want kwaad scheen mij het werk dat onder de zon geschiet. Het is alles ijdelheid en najagen van wind. Heb je al een keer zo iemand benaderd in de Bijbel? Met de Bijbel. Hè? Wij komen daar met het grote goede nieuws. Maar kom een keer af, gelijk prediker. Ik kreeg een afkeer van het leven. Want kwaad scheen mij het werk dat onder de zon geschiet. Dat is ook de waarheid vertellen. Misschien gaat de mens eerder luisteren naar die waarheid. En iets beginnen te verstaan van... dat is de waarheid dat hier gesproken wordt. En ook in hoofdstuk 7, vers 3, lezen we. Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld. Verdriet is beter dan lachen, en met een treurig gelaat is het goed gesteld. Prediker zegt eigenlijk, die mensen die zo uit de boot vallen, eigenlijk staan die mensen al veel dichter bij het evangelie van God, dan zij die dan nog in die illusie van geluk rondlopen. Die mensen die verdrietig zijn, die mensen die beseffen dat het hier uiteindelijk om niets draait, die staan al veel dichter bij het evangelie van God. Wat hebben wij gedaan toen wij tot geloof kwamen? De wereld verloochend en alles wat ze voor stond. We hebben het achtergelaten, we achten het als drek. Wel, die mensen staan daar veel dichterbij, iets dichterbij dan de anderen. Nogmaals, broeders en zusters, het boek Prediker helpt erg veel om de mensen om ons heen te begrijpen. En je zal er verbaasd van staan hoeveel amen zullen zeggen op de woorden van Prediker. Heb je er eens aan gedacht om zo het evangelie te verkondigen? Hè? Het is goed nieuws. Ik weet heel goed, het evangelie is goed nieuws. En je moet dat goed nieuws ook uitstralen. Als je die vreugde niet hebt van binnen, ja, dan kun je dat ook niet overbrengen. Je moet die evangelie, het goede nieuws draag je in jezelf. Maar op dat moment doe je er misschien ook goed aan niet jouw vrolijkheid de anderen mee omver te blazen, maar een klein beetje naast hem te gaan staan en een klein beetje zijn verdriet voor ogen te hebben. Zijn ellendige toestand voor ogen te hebben, zoals de Heere onze ellendige toestand voor ogen had. Zoals de Heere naast ons is komen staan. Hij had ook alles en hij wist ook dat de Vader hem onvoorwaardelijk zou blijven liefhebben. Maar hij blaasde niemand omver met zijn vrede die hij had. Integendeel, hij stond bij degene die in de diepste ellende stond en hij ging naast hen gaan staan. Je hoeft niet in het gezicht te wrijven van de ander hoe gelukkig je bent. Je bent minder gelukkig als je het goede nieuws ingetogen brengt en vol begrip voor de persoon en de genade van de Heere niet uit het oog verliefd. Dat maakt jou niet minder gelukkig, hoor. Als je een klein beetje ingetogen bent, je geluk zal niet verminderen. Het is gewoon rekening houden met de persoon van je rooien. Let op, broeders en zusters. Ik zeg niet dat je je enthousiasme volledig moet wegtemperen. Integendeel, we hebben nog meer enthousiaste mensen nodig die het evangelie van Jezus Christus willen naar voren brengen. Dat is een enorme noodzaak in onze tijd. Mensen die daar enthousiast voor zijn, die de Heere willen dienen, die het zich inzetten en ijveren voor het evangelie naar voren te brengen. Naar zo'n mensen hebben wij een ontzettende nood. Dus het is niet om die enthousiasme te temperen, maar het is gewoon hoe dat je overkomt. Ken je dat van die mensen die altijd happy zijn, à la Pharrell Williams, cause I'm happy, en constant zo overdreven, die gelukkigheid, maar dat komt ook om de kust naar voren. Ah, prijs de Heer, ik ben zo gelukkig, ik ben zo blij. En voor mij is de wereld fantastisch, maar je denkt, die persoon, die wil dat misschien ook hebben, maar op dat moment geraakt hij er totaal niet. Heeft in een heel andere nood en aan eerst begrip, aan eerst te verstaan dat hij met die noodzaak zit. Zo moeten wij proberen te staan en te kijken naar de mensen. En dat zal jouw geluk echt daardoor niet verminderen, omdat je empathisch bent. Je bent misschien gewoon een heel stuk bereikbaarder. Het evangelie wordt misschien een heel stuk bereikbaarder dan op dat moment voor die persoon. En de rest zal de Heere doen. Hij is het die de harten zal raken uiteindelijk. En hij is het die de treurende ook echt zal troosten. Hij is het die het werk doet. Hij vraagt van jou gewoon, wees naast die persoon. Om de mensen in onze dagen te bereiken, zal je niet alleen tegenstand ondervinden op ideologisch vlak. Vaak hebben zij een heel ander wereldbeeld dan u en ik. Onze referentiekaders zijn nu eenmaal anders. En het is geen publiek geheim dat de mensen in onze tijd heel weinig kennis van de Bijbel nog hebben. Soms moet je een klein beetje apologetisch onderlegd zijn, maar dat is geen noodzaak. Je moet vooral, ja, de grootste hinderpaal is nog die valse hoop die zij koesteren. Die valse gerustheid die ingeslopen is. Die valse doelen dat ze hebben ingewerkt. Dat is eigenlijk nog de grootste vijand om te proberen weg te klaren. Ik kan uit 2 Korintiërs 10... vers 3 lezen, wat onze opdracht is tegenover die vijanden van God. 2 Korintiërs 10, vers 3. Zo zegt Gods woord, want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elk schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedingsel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus en gereed staan zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. We hebben dus wel een opdracht, hè? Als je ziet dat die mensen zich wentelen in die valse gerustheid, als ze zich vastklampen aan ijdele dingen die eigenlijk tot niets toe leiden, probeert hen te weerleggen. En daarvoor is dat boek Prediker een fantastisch boek. Ik kan een paar kleine versen aanhalen hoe dat hij of hoe dat wij dat zouden kunnen aanbrengen om die ideologie die hier zo overheersend is in onze maatschappij onderuit te halen met de wapens van de Bijbel. Met de kennis van een verstandig mens, met de kennis die de Heer hem gegeven heeft om die valse ideologie, die valse gerustheid eindelijk onderuit te halen. We hebben die opdracht, we moeten dat doen. We kunnen er niet onverschillig tegen blijven. Ik ga maar beginnen. Dat is geen gemakkelijke opgave van dat te doen. Hè. Dat is echt niet gemakkelijk. Maar je moet wel proberen. En ik zeg het nogmaals, de mens die redelijk is, die zal toegeven dat eigenlijk zijn levensdoel eigenlijk op niets uit is. Maar de meesten gaan dat niet willen doen. Ze gaan tegenargumenten werpen. Gaande van, ik vind het niet erg dat ik kom te sterven, of ik zou niet voor eeuwig willen leven, ook waarschijnlijk al veel gehoord onder jullie. Of mijn leven heeft wel zin, want ik doe het en dat, en ik ben nuttig voor mijn vrienden en ik ben nuttig voor mijn familie. De valkuil, broeders en zusters, is niet om die redenen aan te vallen, want dat kweet je mensen. Als je daar tegenin gaat, dan kweet je ze, want voor hun is dat kostbaar. Pas daarmee op, ga daar niet tegenin. Ze brengen dingen aan die zij geven van kostbaar te zijn. Dat is de valkuil, is van te zeggen van het is niet kostbaar. Let daarmee op. Maar het is de redenering erachter dat je moet proberen te ondermijnen. De bedoeling is om hen te doen nadenken of hetgeen zij aan vasthouden straks nog zal bestaan. Hiervoor is dus dat boek Prediker ontzettend goed. Want wie antwoordt in de zin van zijn bestaan is voor zijn nakroos, daardoor heel veel. Ik doe alles voor mijn nakroos, ik doe alles voor mijn kinderen, dat zij het goed hebben, dat is een reden, dat is mijn reden van bestaan. Dan zal Prediker je confronteren met het volgende. Hoe zwaar je er ook van afgetopt heb om dit alles te verwezenlijken, want dat kost wel serieus moeite. Heb je er straks controle over eens dat je dood bent? Je zal alles moeten afstaan. En de kans bestaat echt dat als je kwitsige kinderen hebt, dat ze alles wat jij vergaderd hebt, gewoon door de deur gaan jagen. Ik heb dat echt meegemaakt. Hè? In Oostende, een vader, 5 hotels, wat er nu van overschiet, is nog 1 klein bedroomtje. Hè? Van zijn 3 kinderen, alles weggedaan, die man is nu dood. En die 5 hotels dat hij daar neergezet had, verkwanseld. Heel zijn leven hard gewerkt, heel zijn leven alles vergaderd, voor zijn kinderen het goed te geven. En als je kwitsige kinderen hebt, van de een op de andere dag zijn ze alles dat je bij elkaar gedaan hebt, kwijt. Prediker zegt het als het volgt. Prediker 2, vers 18 en 19. Prediker 2, vers 18 en 19. Ja, ik kreeg een afkeer van al mijn zwoegen, waarmee ik mij afgetopt had onder de zon, daar ik het moet achterlaten voor de mens die na mij zijn zal. En wie weet of hij wijs zal zijn of dwaas. En toch zal hij macht hebben over alles waarvoor ik gezoogd heb, waarin ik wijs geweest ben onder de zon. Ook dit is ijdelheid. Probeer die mensen dat te doen verstaan. Van, je hebt je dat goed gedaan en goed bedoeld, en daar is niks verkeerd mee, maar je hebt er nooit geen controle over. Alles wil je uit handen geven, en je weet nooit wat er immer mee zal gebeuren. Dat is niet in jouw macht gegeven. Je moet het afstaan. En Prediker zegt van, waarvoor top je eigenlijk dan zo ferm af? Denk daar een keer over na. Denk daar een keer over na dat je niet iets zinvoller zou kunnen doen. En wie zal antwoorden, het doel van het leven is om te leren en verstandig te worden, die geeft ook geen slecht antwoord. Je hebt ook mensen die zeggen van, ik zet me in voor kennis, ik zet me in voor onderwijs, ik zet me in om kennis te vergaren, dat is een levensdoel op zich. En toch zal Prediker je confronteren met de beperkingen van wijsheid. Prediker 2, vers 13 tot 16. Wel ontwaarde ik dat de wijsheid haar voordeel heeft boven het onverstand. Dat staat vast. Wijsheid heeft een voordeel tegenover het onverstand. Maar, zoals het licht zijn voordeel heeft boven de duisternis, de wijs heeft ogen in zijn hoofd, maar de dwaas wandelt in de duisternis. Maar ik bemerkte ook dat een één lot hen allen treft. En ik zeide bij mezelf, wat de dwaas wedervaart, wedervaart ook mij. Waartoe ben ik dan zo uitermate wijs geweest? Toen sprak ik bij mezelf dat ook dit ijdelheid is. Want er is niet meer enige geheugenis van de wijze zo min als van de dwaas, omdat in de komende dagen alles reeds lang vergeten is. En ach, hoe sterft de wijze evenzeer als de dwaas? Er is geen verschil. Dat je nu super verstandig bent geweest, super intelligent en wijs en op de juiste pad gebleven zijn, of een dwaas, straks krijgen jullie allemaal hetzelfde lot. Denk daar een keer over na. Dat is fantastisch dat je dat doet. Maar wat komt er straks? Wat is jouw lot ermee? Hetzelfde als diegene die geen inspanning wil doen om het alfabet te leren. Je komt onder hetzelfde lot te staan. Dat is verschrikkelijk. Denk daar een keer over na. En volgens sommigen, en vooral hier in het Westen dan, krijg je het als antwoord, de bedoeling is om van je jeugd te genieten. Profiteren. Hè? En vooral zoveel mogelijk jeugdig te blijven. En geniet zoveel mogelijk van je lichamelijkheid in al zijn vormen. Seks als doel dus. Hè? Dan krijg je ontzettend. De genotscultuur in onze maatschappij is zo dominant als het antwoord en het zin en het doel van heel veel mensen. En ook die mensen zal prediker confronteren met de teleurgang van de jeugd. Hij zegt dit in Prediker 11, vers 7 tot vers 10. Het licht is zoet en het is aangenaam voor de ogen de zon te zien. Daarom, indien de mens vele jaren leeft, zo verheug hij zich in die alle, maar hij bedenken dat de dagen der duisternis vele zullen zijn. Al wat komt, is ijdelheid. Verheug u, o jongeling, in uw jeugd en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren. Ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen, maar weet dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen. Weer dus het verdriet uit uw hart en hou de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jongheid zijn ijdelheid. Heeft er iemand ooit dat al gezegd tegen de modebewuste jongeren van vandaag? Heeft er iemand dat ooit al gezegd aan allen die streven in de fitnessclub om nog dat perfecte lichaam te houden? Heeft er iemand dat ooit al gezegd aan allen die die diëten volgen? Heeft er iemand ooit dat al gezegd aan allen die er alles voor over hebben om die verre reis te doen om bruin getint te zijn? Jeugd en jeugdigheid, het is al een ijdelheid, het zal voorbij gaan, je zult eindigen in een rimpelpak. Dat is nu eenmaal de realiteit. Salomo zegt het gewoon gelijk het is. Geniet van je lichaam, geniet van je jeugd. Maar waar gaat het naartoe? Het zal straks eindigen in niets. Maak die mensen een keer wakker, doe ze een keer erover die dingen nadenken. En ik zeg het, deze boek, ik zou die argumenten zelf niet zo kunnen brengen, maar het helpt ons wel. Je zult die weerstand krijgen, dat kan ik je garanderen. En voor hen die dan denken dat evolutie de oplossing is voor alles. Oh, nog een heel dominante redenering in onze tijd. Dat wij hier slecht zijn als een keten in de evolutie en dat het steeds beter zal worden met de overlevende soorten, dan zal Prediker misschien ook hen teleurstellen. Want nog voor Darwin wist Prediker dat alle soorten, de mens inclusief, alle diersoorten, dezelfde weg opgaan. Ze hebben eenzelfde lot en zij allen zullen sterven. Prediker 3, vers 18 tot 21. Prediker 3, vers 18 tot 21. Ik zeide bij mezelf, wat de mensenkinderen betreft, God wil hen shiften en laten zien dat ze eigenlijk dieren zijn. Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren. Ja, eenzelfde lot treft hen. Gelijk deze sterven, zo sterven genen en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren. Want alles is ijdelheid. Alles gaat naar één plaats. Alles is geworden uit stof en alles keert weder tot stof. Wie bemerkt dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren nederdaalt naar beneden in de aarde? Dat is een totale rampscenario, hè? Er is geen verschil tussen mens en dier. Dat is een christen die spreekt, hè, trouwens. Dat is een gelovige man, hè. Dat is niet Darwin. Dat is voor Darwin. Hè. Schrijft hij al, wij schillen niks van de dieren. We gaan dezelfde kant uit. We zijn gewoon hetzelfde basismateriaal dat straks terug stof zal worden. Ontzettend deprimerend, maar de harde realiteit en de waarheid. Doet dat een keer mensen dat lezen van de Bijbel. Ze gaan zeggen, jullie waren toch tegen de evolutie. Ja, we zijn er tegen. Maar we wisten het al voor jullie wat dat jullie denken te weten. Dat bewijst Salomo hier. En voor wie al in paniek is van, is dat Salomo toch niet stiekem een evolutionist zijn? Lees dan maar op een keer Psalm 8, vers 4 tot vers 7 om je gerust te stellen. Daar zegt David dit. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. En hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles heb jij onder zijn voeten geregeld. Dus voor wie in paniek was, wees gerust. Er is iets toch volledig uniek aan ons, de mens. Wij zijn het beeld van God. Wij zijn gemaakt naar de gelijkenis van God. Maar in wezen, ons eigen natuurtje, wat schillen wij van de dieren? Wie kan zeggen, omdat ik mens ben, ga ik naar de hemel en de dieren zakken enorm laag, zegt Paulus. Dat weet je, zegt Prediker, dat weet je eigenlijk niet. Je sterft alle twee, verder gebeurt er niks. Doe de mensen een keer zo over de dingen kijken. Tot slot nog dit, broeders en zusters. We kunnen ontzettend leren van het boek Prediker. Het is een voortreffelijk boek om de dwaasheden van onze dagen te weerleggen. In de plaats van depressief te worden van dit boek is het net een heel geruststelling dat de verstandigste mens ooit onze realiteit van de gebrokenheid van deze wereld onversneden en waarachtig voor ogen houdt. De Heere God heeft het goed geacht om dit boek op te nemen in de heilige geschriften. Dat is mijn reden. Wat Prediker naar voren brengt, is dat deze wereld redding nodig heeft. Deze wereld hunkert, net als wij, naar de terugkomst van de Heer Jezus. Als Hij in gerechtigheid zal heersen, als rechtvaardigen niet meer ongenschijnlijk hetzelfde lot zullen toebedeeld worden als boosdoeners, als iedereen naar zijn doen en zijn laten zal vergolden worden, als vergankelijkheid over zal gaan in onvergankelijkheid, als het goede genieten niet een vluchtige, voorbijgaande iets is, en als een mens werkelijk een mens zal zijn volkomen gelijk aan het beeld van God, dan pas zal blijken dat alles echt heeft zin gehad. Dat is waar dat hele deze schepping naar hunkert. Het zal waar zijn. Het is al reeds waar voor ons. Wij zijn daar nu rotsvast van overtuigd dat het leven volledig zin heeft in God, in Jezus Christus. Voor ons is dat al een vaststaand feit, maar voor heel veel mensen nog niet. Ze leven nog altijd in de zinloosheid, in het nietigheid van het bestaan. Deze wereld smacht naar Jezus' komst en wacht op de openbaringen van de Zonen Gods, een bekende vers, Romeinen 8, vers 19. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden door Zonen Gods. Ook de natuur smacht ernaar. Ook de natuur verlangt ernaar. Wij weten dat het leven zin heeft in Jezus en door Jezus. Hij is de reden van ons bestaan. Hij is en daarom zijn wij. Maar gedenk, broeders en zusters, die velen dus die nog in die onzekerheid hebben, die niet die zekerheid hebben, die twijfelen over de zin van het leven, die gebukt gaan over de zinloosheid van hun bestaan en die geen vrede kennen in hun binnenste. Wij moeten proberen hen met dit evangelie van de verlossing te bereiken. Ik kan echter geen mensen een schuldbesef gaan aanpraten, dat gaat niet gaan, dat is het werk van de Heilige Geest. Ik kan niemand overtuigen van schuld, dat zal de Heere doen. Maar ik kan wel mensen over doen nadenken, over de zin van het leven. En hen zoals Prediker uitdagen om een zinvol antwoord daarop te verzinnen. Je kan hen stimuleren, je kan hen doen nadenken, je kan in gesprek treden met hen. En een keer hun uitdagen om een beter beeld te krijgen van wat ze werkelijk geloven, of dat eigenlijk ooit zal standhouden in enig iets. En laten we de Heere danken die ons uit de zinloosheid heeft verlost, broers en zusters. En hem prijzen die ons niet als onwetende optimisten heeft achtergelaten, maar net als heel goed ingelichte pessimisten toch blijdschap heeft geschonken in alle dingen. Amen.